kerkenraad. Aanstaande donderdagavond zal er, in tegenstelling tot wat er in het kerkbad staat, geen meisjesclub zijn. En vandaag is het de eerste huwelijksafkondiging van Jacob van Walsum en Wilhelmina Paulina Kiviet. De eerste collecte is vandaag voor de diaconie en dan is er de extra collecte voor hulp in Zuidoost-Azië. En volgende week zal er één collecte zijn en die is voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste en tweede vers van Psalm 92. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. En het voegt ons met blijde klanken. 1 en 2 van 92. Thank you. Gemeente, wij stellen ons voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen vanmorgen in het 22e hoofdstuk van het boek Jozua. En we lezen van dat hoofdstuk de eerste 9 versen. Jozua 22, vers 1 tot en met 9. En na de schriftlezing zingen we Psalm 37, het 2e vers. Stel op de Heere in alles uw betrouwen. Toen riep Jozua de Rubenieten en de Gadieten en de halve stam van Manasse. En hij zeide tot hen: Gij lieden hebt onderhouden alles wat u Mozes, de knecht des Heeren, geboden heeft. En gij zijt mijn stem gehoorzaam geweest in alles wat ik u geboden heb. Gij hebt uw broeders niet verlaten, nu lange tijd tot op deze dag toe. Maar gij hebt waargenomen de onderhouding van de geboden van de Heere uw God. En nu, de Heere uw God heeft uw broeders rust gegeven, gelijk hij hun toegezegd had. Keert dan nu wederom en gaat gij naar uw tenten, naar het land uw bezitting, hetwelk u Mozes, de knecht des Heeren, gegeven heeft op gene zijde van de Jordaan. Alleenlijk neemt naastiglijk waar te doen het gebod en de wet die u Mozes, de knecht des Heeren, geboden heeft, dat gij de Heere uw God lief hebt en dat gij wandelt in al zijn wegen en zijn geboden houdt en hem aanhangt en dat gij hem dient met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Alzo zegende hen Jozua. En hij liet hen gaan, en zij gingen naar hun tenten. Want aan de helft van de stam van Manasse had Mozes een erfdeel gegeven in Bazan, maar aan de andere helft van dezelve gaf Jozua een erfdeel bij hun broeders aan deze zijde van de Jordaan westwaarts. Verder ook als Jozua hen liet trekken naar hun tenten, zo zegende hij hen. En hij sprak tot hen, zeggende: Keert weder tot uw tenten met veel rijkdom en met zeer veel vee, met zilver en met goud en met koper en met ijzer en met zeer veel klederen, deelt de roof van uw vijanden met uw broeders. Alzo keerden de kinderen van Ruben en de kinderen van Gad en de halve stam van Manasse wederom en togen van de kinderen Israëls van Silo dat in het land Kanaan is, om te gaan naar het land van Gilead, naar het land van hun bezitting, in het welk zij bezitters gemaakt waren, naar de mond des Heren, door de dienst van Mozes. Gemeente, zoeken wij samen het aangezicht van de Heere om zijn zegen te bidden. Wij naderen tot u, Heere, op deze zondagmorgen. En wij bidden van u, wijst u ons niet af. Stuurt u ons niet terug van uw troon, beschaamd. Maar wil ons horen en wil ons verhoren. Als wij van u bidden een onmisbare zegen, een verbeurde zegen ook, een zegen waar we geen recht op hebben, een zegen die wij alleen maar als een gunst, een onverdiende gunst kunnen ontvangen. Maar Heere, wilt u dan inderdaad ons aanzien in uw Zoon, in de Heere Jezus Christus, dan kunt u ons ontvangen. Dan kunt u ons horen en dan alleen kunt u ons ook verhoren. Zouden we moeten komen in onze eigen naam, pleitend op eigen verdiensten? Heren, dan is het een hopeloze zaak, want er is niets in ons op grond waarvan u zou kunnen weldoen. En er is niets in ons, Heren, dat ons enige waardigheid zou kunnen verlenen. In ons is alleen maar genoeg, meer dan genoeg om ons onder uw oordeel te besluiten. Maar als u ons zou willen aanzien in Christus en als u ons zou willen horen om zijnentwil, als wij bidden in zijn naam, Heere, dan komt er hoop. Dan hebben we verwachting. Dan zullen we naar uw eigen beloften ook niet teleurgesteld worden. Dan zult ge het waarmaken, Heere, dat ge uw volk verblijden zult in uw bedehuis. Dan zult u het waarmaken dat uw woord ook niet ledig tot u wederkeren zal, maar dat het alles zal doen wat u de Heere behaagt. Dan zal het ook waar worden dat het woord ook inderdaad een kracht Gods tot zaligheid zal worden en zijn voor een ieder die gelooft. Dan zal het ook waar worden, Heere, dat mensen door dat levende en eeuwig blijvende en krachtige woord van u, als door een onvergankelijk zaad worden wedergeboren tot een levende hoop. Dan zal dat werk van u, Heere Jezus Christus, in het vergaderen van uw kerk en in het toebrengen van zondaren gestalte krijgen, gezien worden, geopenbaard worden. En daarom wij vragen u, Heere, ontfermt u zich over ons om Christus wil. Wij danken u ervoor dat u ons ook vanmorgen op deze eerste zondag in het nieuwe jaar alweer in de gelegenheid stelt om te horen wat Gij tot ons te zeggen hebt. En weer ligt dat ganse woord van U voor ons. En we mogen erin gaan lezen. En het is een woord vol onderwijs, waar we het ook openen. En welke passage we ook voor onze ogen krijgen. Het is dat woord, Heere, dat U gegeven hebt, waar de Heilige Geest zijn bijzondere zorg aan besteed heeft, waar de Heilige Geest mensen voorbij ingeschakeld heeft, opdat zij als instrumenten in zijn hand zouden kunnen dienen om het woord Gods op te schrijven. En ge hebt het door de eeuwen heen ook bewaard, zodat wij ook vandaag nog mogen zeggen, we hebben het profetische woord dat zeer vast is. Heren, wij danken U voor dat evangelie. Laten we het en vandaag en laten we het ook in dit komend jaar op zijn juiste waarde schatten. Want dan steekt het ver uit boven alle andere boeken die we in ons leven zouden kunnen lezen en die we in onze huizen zouden kunnen samenbrengen. Dan is dat woord van U het woord waar de dichter van zegt dat hij door dat woord, al zou hij alles verder moeten missen, toch nog rijk gezegend wordt, omdat het door zijn smaak en hart en zinnen kan strelen. Dat is het woord waar de dichter van zong, dat het hem tot een lamp voor zijn voet en een licht op zijn pad was geworden. Mag dat in ons leven ook zo zijn, o Heren. En zegen U ook onze eerste kerkdienst op een normale zondag in dit nieuwe jaar. Geef dat er nog vele mogen volgen. En dat we ook in dit jaar ongehinderd en ongestoord en onbelemmerd het evangelie mogen uitdragen en mogen horen verkondigen. En laat het ook vruchten dragen, Heren, tot roem van Uw genade. Heren, wij vragen U dat Gij ons een indruk wilt geven van de wondere goedheid die Gij ons bewijst. En dat wij ook een weg tot Uw genadetroon gewezen hebben gekregen. En dat het nu ook van Uwentwege toegestaan is om met vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon der genade. En dat we dat niet alleen maar thuis particulier mogen doen, maar dat dat ook een onderdeel van onze eredienst mag zijn. De openlijke aanroeping van Uw naam, Heere. Om zo samen in het midden der gemeente Uw aangezicht te zoeken. En U onze noden voor te leggen. En U te bidden om de genadige vervulling ervan. Heere, dat is ook al geen vanzelfsprekende zaak. Het woord kregen we als een geschenk uit Uw hand. Maar de weg van het gebed die Gij wijst, is niet minder een geschenk uit Uw hand. En als U dan ons ook nog het gebed geeft, door het onderwijs van Uw Heilige Geest, dat we maar niet alleen met onze lippen tot U naderen, maar ook ons hart erin mag zijn. En als de Geest ons leert bidden gelijk het behoort, zodat we het innerlijk ervaren dat bidden ook een genadegeschenk is. Heren, dan hebben we nog meer reden tot overvloedige dankbaarheid jegens U, die genadige en die goedertieren God. En dan wordt ook dat onderdeel van onze kerkdienst een kostbare zaak, Heren, als we ons verenigen mogen in gemeenschappelijk gebed, zoals we dat ook nu mogen doen. En dan gaf U ons ook, en laten we U daar ook voor danken, de psalmen die we mogen zingen. Dan hoeven we hier in de kerk ook niet te volstaan met onze eigen liederen die wij gemaakt hebben. Op zichzelf zijn daar ook prachtige liederen bij, geloofsuitingen. Maar dan mogen we in Uw huis met name ook Uw eigen woord zingen, Heren. Het woord dat Gij ons gegeven hebt, het lied dat Gij ons op de lippen hebt gelegd, het lied uit de diepte soms, Het lied op de hoogte op een ander moment. Het lied waarin we klagen, maar ook het lied waarin we jubelen. O Heere, wij danken u voor het psalmboek en voor het rijke geschenk dat u daarin aan uw kerk ook gegeven hebt. Leer het ons waarderen. Leer ons de psalmen liefhebben. Leer ons de psalmen zingen met ons hart, opdat ook dat onderdeel van onze kerkdienst mag uitlopen op de verheerlijking van uw naam. We danken u ook voor de stoffelijke gaven waarmee u ons bedeeld hebt, Heere, en waar we u de Heere mee mogen dienen. Want naar uw eigen inzetting zal er toch inderdaad ook in uw huis gegeven mogen worden, geofferd mogen worden, tot leniging van de nood van behoeftigen, tot onderhoud van de dienst des Heren. Of zoals we het vandaag ook dan doen met een speciale gave, Heren, als we gehoord hebben, zij het dat het ver van ons bed gebeurd is, maar van een ontzaglijke ramp die zovelen heeft getroffen. En waar zovelen volledig uit hun gewicht, uit hun balans zijn geraakt. En waardoor velen zo diep in de ellende gedompeld zijn. Mag ook datgene wat u ons gaf en wat wij langs deze weg teruggeven, dienstbaar mogen zijn aan de leniging van de nood. En mogen het dienstbaar zijn, ook, o Heere, ook in uw dienst, om mee door de offervaardigheid, zeker ook van uw kerk, iets te mogen laten zien van de barmhartigheden die er bij u zijn. Want daar en daar vooral zal een mens in nood het toch ook van moeten hebben. En daar zal hij het toch ook mogen zoeken. Heren, wij vragen u dat wij als dankbaar mogen zijn voor de mogelijkheid om blijmoedig te geven. En voor het woord dat er dan ook nog een keer geschreven staat, dat God de blijmoedige gever lief heeft. En dat het zaliger is om te geven dan om te ontvangen. Dan wordt ook de dienst der offeranden godsdienst, dienst aan u. Mogen zo onze hele liturgie, alles wat in onze kerkdienst gebeurt, dienstbaar zijn aan de verheerlijking van uw naam. En mogen we het alles beleven, Heren, als een wonder dat gij het ons toevertrouwde. Laten we u nu nog mogen bidden. Wees ook vanmorgen in ons midden. En bezoek ook degene die niet naar uw huis konden met uw heil. En laten we ervaren dat het goed is om samen te vergaderen rondom uw woord. En om eerbiedig te luisteren naar uw stem. En om een boodschap mee te krijgen en mee te dragen. Laten we dat doen mogen in ons hart. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 19e psalm het 5e en het 6e vers. Des Heren vrees is rein en dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Gemeente, het is al een heel poosje geleden dat we de laatste keer samen in het boek van Jozua hebben gelezen. En de laatste keer dat we dat deden, werden we bepaald bij wat er in het 21ste hoofdstuk van dit boek staat. Over de Levietensteden en hebben we bijzonder geluisterd naar de boodschap die de Heere ons geeft als hij op verschillende plaatsen in zijn woord ons vertelt welke positie en welke bijzondere voorrechten de stam van Levi onder Israël heeft gekregen. Maar met dat gedeelte is tegelijkertijd ook een eind gekomen aan dat onderdeel uit het boek Jozua waarin ons verteld wordt over de verdeling van het land. Eerst in het begin van dat boek hebben wij de boodschap dat het land Kanaan onder leiding van Jozua veroverd is op de Kanaanieten. Dat is tot en met hoofdstuk 12. En dan de hoofdstukken 13 tot en met 21 spreken over het verdelen van dat land. Jozua en Eleazar, de hoge priester, hebben op bevel van de Heere aan alle stammen een erfdeel mogen en moeten toewijzen. En dat gebeurde bij het lot. Daar wilde de Heere in tonen dat hij uiteindelijk degene was die de plaats bepaalt waar mensen zullen wonen. Alles staat onder zijn beheer en zijn bestuur. En als dat gedeelte ook aan een eind gekomen is met de vermelding van de verschillende Levietensteden, dan komen we bij hoofdstuk 22 en daar vinden wij het woord van God voor de prediking van morgen. Daar gaan wij dus verder om ook de laatste hoofdstukken van dit Bijbelboek samen te lezen. De tekst, dat is hetzelfde, die is dezelfde als de schriftlezing. De tekst voor de prediking is dus het eerste deel van hoofdstuk 22 en wel de verzen 1 tot en met 9. Nu is dus eigenlijk alles klaar. De verovering en de verdeling. En dat betekent dat het leger kan worden gedemobiliseerd. Het leger is niet langer nodig. En Israël heeft geen staand leger nodig. Dat is alleen maar nodig, een leger en legermachten in Israël, als er bijzondere noden dreigen. Maar voor de rest kende het volk van Israël geen staand leger, er was geen dienstplicht enzovoort. Als nu het leger kan worden ontbonden, dan kunnen ook die 2,5 stam, de stam van Ruben, de stam van Gad en de halve stam van Manasse ook naar huis. En u weet, dat zijn de stammen die al eerder een erfdeel toegewezen gekregen hebben. Gebeurde al in de dagen van Mozes, die toen nog leefde. Toen ze namelijk het gebied aan de oostkant van de Jordaan, waar ze dus eerst aankwamen, veroverd hadden. En toen hebben deze vertegenwoordigers van deze 2,5 stam tegen Mozes gezegd, wel, dit is nou juist een stuk grond, dit is een gebied waar wij goed zouden kunnen wonen, wij met onze grote kudden, en dit is prachtige weidegrond, zou u ons dit gebied willen geven? Aanvankelijk weigerde Mozes dat, maar de Heere maakte hem duidelijk dat dat verzoek van die 2,5 stam hem wel gevallig was. En toen heeft Mozes op bevel van de Heere aan die stammen hun gebied toegewezen. Onder voorwaarde dat als ze straks de Jordaan zouden overtrekken, zij met hun strijdbare mannen wel mee zouden gaan. Om mee te doen in de verovering van de rest van het eigenlijke beloofde land. Zoals de andere stammen meegedaan hadden met de verovering van het gebied aan het oosten van de Jordaan. Zo moeten de stammen die daar gaan wonen mee om het gebied ten westen van de Jordaan te gaan veroveren. En dat was de conditie. En daar hebben ze in bewilligd. En toen Jozua Mozes opvolgde, en we lezen dat in het eerste hoofdstuk van het boek Jozua, heeft Jozua die stammen er nog eens aan herinnerd dat Mozes dat van hen gevraagd had en dat ze daar heel vrijwillig ja op gezegd hadden. En nu hebben ze hun belofte waargemaakt. Ze zijn er al die jaren bij gebleven, tot op dit moment toe, en dan roept Jozua die legers, dat onderdeel van het leger, en hij zegt, en nu kunnen jullie naar huis. Ga nu maar naar je tenten. Dat zal wel beeldspraak zijn geweest, want ik kan me niet goed indenken dat ze toen al die tijd nog in tenten gewoond hebben, daar aan de overkant van de Jordaan. Dat zullen ondertussen wel huizen geweest zijn. Maar dat komt wel vaker voor, dat bij wijze van spreken gezegd wordt: ga maar naar uw tenten. En mogelijk dat er toch ook nog een herinnering aan in zit, aan de tijd dat ze in de woestijn wel in tenten woonden. En dat het volk des Heren toch eigenlijk nooit anders kan zijn dan een pelgrimsvolk, altijd op reis, altijd onderweg en ten diepste hier nooit thuis. Jozua, dat is dus de boodschap uit het begin van Jozua 22. Jozua zendt de 2,5 stam met groot verlof. Laten we eerst eens even kijken naar dat eerste woordje van hoofdstuk 22. Het woordje toen, is dat dan zo bijzonder? In dit geval wel. Verschillende keren is het woordje toen in onze vertaling gewoon een vertaling van het Hebreeuwse woord en. En dat zou er dan ook hebben kunnen staan. Dan is het gewoon een voortzetting van het relaas. Dan gaat het nieuwe hoofdstuk verder waar het vorige hoofdstuk opgehouden is. En dan begint het in het Hebreeuws gewoon met het woordje, het voegwoord en. Dit keer niet. Dit keer is het heel nadrukkelijk toen. En aangezien elk woord in de schrift geïnspireerd is, aangezien de Heilige Geest ervoor gekozen heeft om daar met nadruk het woordje toen te plaatsen, moeten wij er niet overheen lezen. Uit respect voor de Heilige Geest, de auteur. Want hier valt inderdaad de nadruk op. Wanneer was dat dan? Wel, vanzelfsprekend na datgene wat we in het slot van hoofdstuk 21 lezen. Toen. Leest u mee die verzen 43 tot 45 van hoofdstuk 21. Woorden die we misschien maar zelden in ons leven gelezen hebben. Want ik denk dat ik me niet vergis dat bij de normale bijbellezing aan tafel bijvoorbeeld, als we toegekomen zijn aan hoofdstuk 21 met al die namen van die 48 steden, dat we wel eens de neiging hebben, en misschien ook wel meer dan de neiging, om dat hoofdstuk maar even over te slaan. En dan slaan we vanzelf ook die verzen 43 tot met 45 over. Maar dat is toch wel een gemis, als je daar nooit eens een keer de aandacht op vestigt. Leest u mee. Alzo gaf de Heere aan Israël het ganse land dat hij gezworen had hun vaderen te geven. En zij beërfden het en woonden daarin. En de Heere gaf hun rust rondom naar alles wat hij hun vaderen gezworen had. En er bestond niet één man van al hun vijanden voor hun aangezicht. Al hun vijanden gaf de Heere in hun hand. Er viel niet één woord van al de goede woorden die de Heere gesproken had tot het huis van Israël. Het kwam allemaal. Dat is nou de waarachtigheid Gods, gemeente. God die het beloofd heeft en die het ook doet. Hier ziet u wat het betekent als de Heere zegt: ik zal zijn die ik zijn zal. Het kwam allemaal. Niet één woord van al die goede woorden die de Heere gesproken heeft is op de grond gevallen. Al die vijanden zijn verslagen. Al de beloften zijn vervuld. De beloofde rust is een feit geworden. Ja, let u daar ook op. Op dat ene woordje wat in dat gedeelte staat. Want dat hoort ook bij dat toen. Toen de Heere hen rust rondom gegeven had. En toen hij waargemaakt had alles wat hij hun vaderen gezworen had. Voelt u wat de Bijbelschrijver, beter gezegd wat de Heilige Geest wil doen als hij hoofdstuk 22 laat beginnen met dat woordje toen? Sta daar nou eens even bij stil. Lees nou niet haastig verder. Laat het je nou niet te doen zijn om zo gauw mogelijk de afloop van het verhaal te weten. Maar sta nou eens even stil bij wat hier gebeurd is, wat hier gezegd is, wat de Heere gedaan heeft. Hoe de Heere een waarmaker van zijn woord gebleken is. Hoe de Heere de vervuller van zijn belofte is geweest. En hoe de Heere betoond heeft dat hij waarlijk de Jehovah is. De onveranderlijke getrouwe verbondsgod. En dat de Heere het geweest is die zijn volk binnengebracht heeft in dat land en dat land hen heeft doen beërven en dat hij hen daar rust heeft geschonken. Die zwerftocht van 40 jaren is nu voorbij. Die militaire tochten in het zuiden en in het noorden van het land Kanaan zijn nu voorbij. Al die harde, zware, moeilijke arbeid, al die lichamelijke en geestelijke inspanningen, ze zijn voorbij. Ze mogen gaan wonen, zoals hij beloofd heeft. Onder hun wijnstok en onder hun vijgenboom. Rust. En dan weet u, als u wat bijbelvast bent, dat deze rust in de Hebreeënbrief opgepakt wordt als een illustratie, als een type van de rust die er overblijft voor het volk van God. En daar kom ik straks nog even op terug. Want de schrift is één en ongebroken, gemeente. En we krijgen in het Oude Testament ook onderwijs ten aanzien van de dingen waar het Nieuwe Testament op voortborduurt. Toen dus, toen God gebleken is in alle opzichten betrouwbaar te zijn. Toen de Heere zijn beloften had vervuld en zijn volk rust had gegeven en de vijanden verslagen. Toen riep Jozua die mensen uit de stam van Ruben en die legeronderdelen uit de stam van Gad en de helft van Manasse tot zich. En hij stuurde ze met groot verlof. Dus niet eerder. Ze moesten dat eerst allemaal zelf met hun ogen zien. En met hun oren horen. En hun werk, hun aandeel in de opdracht moest eerst helemaal worden volbracht. Hun taak moest eerst worden afgerond. Misschien dat ze af en toe mogelijk, en dat zou wel billijk zijn geweest, zou ik zo denken, wel eens een poosje met kort verlof gestuurd zijn geweest. Zoals dat in het leger ook wel gebeurt, dat je met kort verlof kunt, maar dan moet je weer terug onder de wapenen. Mogelijk dat Mozes die permissie gegeven heeft en dat intussen andere mensen uit de stammen van Ruben, Gad en Manasse hun plaatsen dan hebben ingenomen. Maar nu is het definitief. En wat dacht u? Daar zullen deze mannen toch wel naar hebben uitgezien. Want al die jaren, en dat zijn jaren geweest, zijn ze gescheiden geweest van hun vrouwen en kinderen. Al die jaren hebben ze moeten dienen. En toch hebben ze nooit eigenmachtig beslist om te gaan. Toch hebben ze nooit tot het rest van Israël gezegd, nadat de overwinningen al voor een groot deel behaald waren en nadat bijvoorbeeld de helft van het land veroverd was, toch hebben ze nooit tegen hun broeders gezegd, nou, de rest redden jullie wel, wij gaan nu maar. Ze hebben het zelfs niet gezegd toen het land in zijn geheel veroverd was, voordat de verdeling plaatsvond. Ze zijn ook getrouw gebleven toen er niks meer te strijden was, maar toen het allemaal verdeeld moest worden. Geen sprake is er van geweest dat ze gedeserteerd hebben. Dat ze uit eigen beweging weggegaan zijn. Ze hebben gewacht, gewacht, tot het bevel van hun meerdere kwam. En het bevel van hun meerdere, Jozua, als en toen dat kwam, toen zijn ze met ontslag gegaan, geen uur eerder. En waar dan in dit eerste gedeelte van Josua 22 verder de meeste aandacht aan gegeven wordt, dat is aan de manier waarop Josua hen met groot verlof stuurt. Om te beginnen geeft hij een getuigschrift mee. Dat is een zegen als je van je werkgever een getuigschrift, een goed getuigschrift mee kunt krijgen, waarin de dingen eerlijk gezegd worden. En ook al worden ze eerlijk gezegd, dat het dan toch een goed getuigschrift kan zijn. Er zijn ook wel eens getuigschriften waarin de dingen heel mooi geformuleerd worden, maar waarvan je denken moet, ben ik nou eigenlijk wel eerlijk geweest? En heb ik dit nou eigenlijk wel verdiend? Maar het is een zegen als je een getuigschrift mee kunt krijgen dat lovend is en dat nog echt waar is ook. Gijlieden hebt onderhouden alles wat u Mozes, de knecht des Heren, geboden heeft. En gij zijt mijn stem gehoorzaam geweest in alles wat ik u geboden heb. Gehoorzaamheid. Daardoor werd hun hele houding gekenmerkt. Eerst tegenover Mozes, die toen nog de bevelhebber was, en daarna tegenover Josua, Mozes opvolger. Nooit gemurmureerd. Nooit dwarsgelegen. Josua hoeft er niks te verwijten. Ze hebben hun plaats geweten. En ze hebben hun plaats gehoorzaam ingenomen. En ze waren vervuld van de juiste broederlijke gezindheid. Gij hebt uw broeders niet verlaten, nu lange tijd, tot op deze dag. De juiste mentaliteit. Broederlijke liefde. Hartelijke verbondenheid aan elkaar. Niet, ben ik mijns broeders hoeder? Wat heb ik met hem en met hen te maken? Maar jullie hebben je broeders geen moment in de steek gelaten. Je was er altijd bij. Je stond altijd voor de ander klaar. Nooit deden ze een vergeefs beroep op jullie. En het belangrijkste, gij hebt waargenomen de onderhouding van de geboden van de Heere uw God. Gehoorzaam. Niet alleen maar aan Mozes en aan Josua, maar aan de Heere. Dat is het belangrijkste. Hun dienst was tenslotte, en zo hebben ze het ook gezien, dienst aan God. En bij alles wat ze deden en waarin ze de bevelen van Josua opvolgden, hadden ze het oog op de Heere gericht. Zijn gebod was hun heilig geworden. Nou zegt u maar, is dat geen prachtig getuigenis? Je zal zoiets meekrijgen als je ontslagen wordt of als je in een andere werkkring terechtkomt. Geen enkele op- of aanmerking in hun nadeel. Toch mooi als dat gezegd kan worden, dat mensen hun ambt en plicht getrouw verricht hebben tot Gods eer. Ze zouden er nog trots op kunnen worden ook. En dat gevaar zullen die mensen uit de stam van Ruben en Gad en Manasse wel niet helemaal ontlopen hebben. Want dat ligt ons allemaal zo dichtbij aan het hart. Om als er dan wat te loven en te prijzen is, om daar nog trots op te gaan worden ook. En eigenlijk, misschien wel heimelijk, misschien wel in stilte, er je toch nog op te gaan beroemen. En dan zo met een scheef oog, met een schuins oog naar anderen kijken van, hebben jullie het wel gehoord? Zo sta ik bekend. Wij groeien zo makkelijk. Wij groeien zo vaak in de hoogte. Ook de hoogte van de hoogmoed. En het is alsof Josua dat aanvoelt. Dat een mens het eigenlijk niet eens verdragen kan. Als de dingen zo lovend gezegd worden. En het is omdat Jozua dat gevaar wil bezweren dat ze op deze manier zichzelf nog wat belangrijks zouden kunnen gaan vinden. En dat ze op hun trouw en op hun gehoorzaamheid eigenlijk nog heel wat zouden gaan pochen, al was het alleen maar in hun eigen hart. Het is om te voorkomen dat ze dat gevaar zouden lopen dat Jozua er onmiddellijk aan toevoegt. En nu de Heere uw God heeft uw broeders rust gegeven gelijk hij hun toegezegd had. Ziet u, hij verlegt onmiddellijk het accent. Hij heeft een ogenblik hen geprezen, voor zover ze te prijzen waren, maar dan zegt hij er onmiddellijk bij, en nou moet je niet denken dat jullie het gedaan hebben. Het is tenslotte Gods werk geweest. Helemaal zijn werk. Besef dat ook. En als het zijn werk geweest is, ja, dan heb je stof om te roemen. En dan moet je eigenlijk ook maar weer heel gauw over die mens gaan zwijgen. Als het zijn werk is, heb het dan daar maar over. En laat daar je mond maar vol mee zijn. En laat de Heere de eer maar ontvangen. En dan praten we maar niet meer, zegt Jozua als het ware, over jullie. Steek dat getuigschrift nou maar in je zak. Maar denk vervolgens aan wat hij gedaan heeft. God heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En geef hem dan maar al de eer. Maar al moeten ze dat getuigschrift dan eigenlijk maar spoedig in hun zak steken, het is toch niet niks om zo'n getuigenis te mogen meekrijgen. Net zoals het boek Prediker zegt, een goede naam is beter dan goede olie. En dat brengt ons natuurlijk bij de vraag, want uiteindelijk ook dit woord is bedoeld om onszelf aan te spiegelen en om onszelf mee te confronteren. Gemeente, dat brengt ons bij de vraag, en daar hou ik het voorlopig even bij, hoe staan wij bekend? Als de Heere ons een getuigschrift zou moeten meegeven, over onze dienst, over onze dienst in zijn dienst. Wat kan er nou van ons gezegd worden? Wat zegt de Heere van ons? Wat is Gods eindoordeel? En wat zal het laatste oordeel van de Heere zijn als we straks voor hem moeten verschijnen? Dan kan het gebeuren en het zal gebeuren in vele gevallen dat de Heere dan tot mensen die voor zijn rechterstoel komen zal zeggen: wel, gij goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten. Dat zal naar het woord van de Heere Jezus zelf gezegd worden tegen mensen op dat moment. Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht. Zal dat van ons ook kunnen leiden? Gemeente, laten we die vraag eerlijk onder ogen zien. Wat Jozua tegen die 2,5 stam zegt, brengt ons tot deze confrontatie. Zal dat van ons ook kunnen gelden? Dat de Heere, dat de meerdere Jozua, de Heere Jezus Christus, tot ons zal zeggen en kan zeggen dat we de geboden van de Heere onze God hebben onderhouden en dat we onze broeders niet hebben verlaten en dat we gehoorzaam zijn geweest. En dan heb ik het niet eens over de manier waarop je je dagelijkse arbeid verricht, al zou dat er natuurlijk ook bij betrokken kunnen worden, maar dan beperk ik het maar ten aanzien van onze dienst aan de Heere. De manier waarop we naar de kerk gaan, de manier waarop we met zijn woord omgaan, de manier waarop we het gebed beoefenen, de manier waarop wij ons leven inrichten. in het licht van Gods woord? Zou dat kunnen gezegd worden? Of moet de Heere dan zeggen: ja, jullie naderen wel tot mij met de lippen, maar je hart is er niet in. Of zegt de Heere misschien van ons: jullie naderen nog niet eens tot mij met de lippen, maar je gaat alleen maar op je eigen gekozen weg. Stellen we prijs op een goed getuigenis, gemeente, bij God en bij mensen? Ik lees van de apostel Paulus dat hij ergens dit getuigenis van zichzelf geeft, dat hij zichzelf gedurig oefent om een onergerlijk geweten te hebben bij God en bij de mensen. Er was Paulus wat aan gelegen om zowel bij God als bij de mensen onbesproken van wandel en gedrag te zijn en een onergerlijk geweten te hebben. Is dat ook ons ideaal? Zeggen wij dat de apostel ook na? Omdat we begrepen hebben wat de prediker bedoelt als hij zegt: een goede naam is beter dan goede olie. Je hebt mensen die zeggen: kan mij wel schelen wat ze van me denken. Dat is niet best. Het moet ons wel wat kunnen schelen wat anderen van ons denken. En het moet ons nog veel meer ter harte gaan wat God van ons denkt en wat God van ons zegt. En we mogen niet rusten, gemeente, voordat iets van dat getuigenis dat Jozua van deze mensen kon geven ook van ons gegeven kan worden. En door genade blijkt dat toch mogelijk te zijn. Maar dan, en dat is het tweede wat Jozua die mensen meegeeft, niet alleen maar een goed getuigenis, maar hij geeft hen ook een goede raad mee, een goed advies. Want ze gaan nu weg, ze gaan ook bij hem vandaan, ze zullen niet langer onder zijn bevelen staan, dat hoeft ook niet. Ze zullen op eigen benen moeten staan en toch niet op eigen benen staan. En als Jozua hen een goede raad meegeeft, dan gaat dat hem niet zozeer om hun aardse zaken en hoe ze die moeten besturen en wat ze daar moeten doen en hoe ze hun steden moeten bouwen en hoe ze hun landerijen moeten bewerken. Dat laat hij wel allemaal aan hen over. Hij heeft belangrijke dingen te vertellen. Hij is geen adviseur op economisch gebied of op wat voor ander gebied ook. Hij is de geestelijke leidsman van het volk. En het gaat hem om de geestelijke zaken van al die onderdanen van het volk Israël. En daarom als Jozua hen een goede raad meegeeft, dan betreft die goede raad ook hun geestelijke welstand. En dan dringt hij er in het algemeen op aan dat ze het gebod van de Heere en de wet van de Heere naastig waar zullen nemen. Vers 5. Alleenlijk neemt naastig waar te doen het gebod en de wet die u Mozes, de knecht des Heren, geboden heeft. God heeft zijn wet niet voor niks gegeven. En zijn inzettingen heeft hij niet voor niets bekendgemaakt. En de normen die bij hem gelden en die bij hem goede normen zijn, ze zijn ons niet voor niets voorgehouden. Hij geeft ze ons mee. En Jozua onderstreept dat nog eens een keer. Het belang van Gods wet, het belang van Gods normen. En vervang Gods normen nou maar nooit door je eigen normen. En probeer het nou maar niet anders te doen. En probeer het maar niet anders in te vullen. Want onze normen zijn altijd een heel stuk korter en minder waardevol dan de Gods normen. Houd het maar bij wat de Heere heeft ingezet. En dat gaat Jozua vervolgens ook detailleren, specificeren. Hij noemt de details. Hoe moeten ze dat nou doen? Het vervolg van vers 5 zegt het: dat gij de Heere uw God lief hebt. Ja, dat moet dan maar het uitgangspunt zijn. Want het onderhouden van Gods geboden zal een zaak van liefde moeten wezen, gemeente. Niet een zaak van wettische gehoorzaamheid, niet een zaak van legalisme, maar liefde. Liefde is de vervulling van de wet. Liefde tot God. Is hij die liefde niet waard? Hij die zo zorgt en die zo zegent en die zo wel doet. En ik denk toch even aan het slot van hoofdstuk 21. Die zo bewezen heeft de vervuller van al zijn beloften te zijn. Het kwam allemaal. Is die goede, die genadige, die barmhartige God die de vijanden in Israëls hand gaf. Die het volk rust gaf. Die aan die moeizame woestijntochten en aan die moeizame veroveringstochten eindelijk een einde maakte. Zodat het volk kon ademhalen, tot rust kon komen. Is die God die met zijn weldaden overladen heeft. En die bovendien zijn evangelie gegeven heeft. Die de dienst der verzoening in Israël heeft ingesteld. Die zijn heilzame geboden heeft bekendgemaakt. Is die God het niet waard? Zo wil Jozua als het ware tegen die mensen zeggen dat jullie hem lief hebt. Lief hebt. En dat moet dan maar geen liefhebben zijn van met de mond alleen om een paar mooie woorden te spreken. Maar dan moet dat liefhebben van de Heere in je gedrag openbaar komen. Vandaar de volgende adviezen, ook alweer in vers 5. En dat gij wandelt in al zijn wegen, die hij immers aangewezen heeft. En dat je daar niet van zegt, nee, daar wil ik niet ingaan, want dat is me te eng en dat is me te benauwd en dat is me te... Maar dat je die wegen van de Heere ook leert waarderen als de wegen waarin hij zijn heil wil doen aanschouwen. Waarin hij zijn vrede wil doen beleven. Dat gij wandelt in Gods wegen. Ga daar nou niet buiten. Wijk daar nou niet van af. Misschien dat je een aanlokkelijk weggetje ziet aan de linkerkant van dat pad dat de Heere gewezen heeft. Vertrouw het niet. En misschien dat je aan de andere kant ook iets ziet waardoor je bekoord wordt. En waardoor je als het ware gelokt wordt om een poosje af te wijken. Ga niet op die weg. Denk aan Christen in de pelgrimsreis, die ook op bijwegen terechtkwam. En wat bekwam het hem slecht. Kwam zelfs in het kasteel van de reus wanhoop terecht. Dat ge in zijn wegen wandelt. En dat je gedurig maar vraagt, Heere, laat uw woord een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad zijn. En dat je vervolgens, en dat ligt helemaal in dezelfde lijn, zijn geboden houdt. Zijn dat geen heilzame geboden? Geboden van de Heere hebben een beetje een hekel aan, nietwaar? Voorschriften, dit moet je doen, dat mag je niet doen. Dat voelen we als een knellende band. Dwaze mensen die we zijn. Waarom zouden we dat nou als een kwellende band voelen? Waarom zouden we de Heere nou eigenlijk verdenken dat hij ons wil kortwieken en dat hij ons wil beperken in onze bewegingsvrijheid? Het is zijn goede tierenheid dat hij ons binnen bepaalde perken wil houden, want hij weet wat er buiten die perken gaat gebeuren. Hij weet wat er gaat gebeuren als wij zijn geboden niet onderhouden. Dat we op die manier de dood ingaan en daar wil de Heer ons voor beschermen en daarom zegt hij, dit is de weg. Blijf daar nou in. En dan dat prachtige woord dat je in de schrift verschillende keren tegenkomt. Dat we de Heere aanhangen. Ik zou bijna zeggen, vat dat nou maar letterlijk op. Hoe dan? Dat je de Heere aanhangt. Dat je tot hem zegt, Heere, ik laat u niet los, tenzij gij me zegent. Je kan ook lezen dat je de Heere aankleeft. En het zou zelfs kunnen mogelijk zijn om te lezen dat je de Heere inkleeft. Dat je niet rust voordat je die innerlijke verbondenheid, die hartelijke verbondenheid aan de Heere beleeft. En in de vereniging met hem als het ware, in zijn goede tierenheid, je element mag vinden. Hier is de liefde in de beoefening. Hier is de liefde niet meer een liefde die alleen maar praat en die zegt ik hou van u. Maar hier is de liefde in de beoefening. Hier is de liefde bezig te omhelzen. Aan het hart te drukken. Of anders gezegd, in God weg te schuilen. Bij hem aan zijn hart een plekje van veiligheid en van ontferming te vinden. En dan tenslotte, en dat ge hem dient met uw ganse, dat ge hem dient. Ja, dat je inderdaad ook beseft dat het een voorrecht is om een dienstknecht en een dienstmaagd van de Heere te mogen zijn. Om gewillig, geheel gewillig, maar ook met vreugde, je hele bestaan aan hem ter beschikking te stellen. En dan voegt Jozua daar nog aan toe, en dat is ook begrijpelijk, nietwaar, dat dat moet gebeuren met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Dan moet je nou helemaal bij betrokken zijn. Dat kan niet gebeuren in halfhartigheid. Dat is onmogelijk om dit te beoefenen en dit te beleven zoals Jozua dat advies meegeeft, als je tegelijkertijd ook nog andere heren wil dienen. Niemand, echt waar gemeente, niemand kan twee heren dienen. Het zal ook in 2005 niet gaan. God dienen en de mammon dienen samen, het zal niet gaan. Want je hangt of de ene aan en je veracht de andere, of je veracht de andere en je hangt de ene aan. En daarom, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En dat Jozua dat allemaal zo gedetailleerd opsomt, dat zal wel wezen. En hij heeft in zijn leven het persoonlijk ook geleerd. En hij heeft het met smart geleerd. En hij heeft het tot zijn schade en tot zijn schande geleerd. Dat er in het menselijk hart, ook al is het een vernieuwd hart in beginsel, toch altijd nog de neiging is achtergebleven om af te dwalen. Om toch op zo'n zijpad te gaan. Herinnert u zich nog dat Jozua dat deed, toen hij de Heere niet raadpleegde ten aanzien van hoe hij te werk moest gaan met de verovering van de tweede stad in het land Kanaan, Ai? De Heere had het hem precies verteld hoe het met Jericho moest gebeuren. Maar toen Ai aan de beurt was, toen is Jozua met zichzelf te raden gegaan en toen is hij gaan vertrouwen op het advies van die spionnen en die zeiden, daar hoef je niet met het hele leger naartoe. Dat is maar zo'n klein stadje. En de Heere bleef er helemaal buiten. En herinnert u zich nog dat Jozua zich ook nog eens een keer helemaal op een zijpad heeft begeven, toen hij zonder de mond van de Heere te raadplegen een verbond sloot met de Gibeonieten? En ze vraagden de mond des Heeren niet. Zo staat er dan heel nadrukkelijk. En Jozua is op die manier keer op keer tegen zichzelf aangelopen. Tegen zijn overgebleven ongerechtigheden. Tegen zijn onachtzaamheid. Tegen het feit dat hij ook zijn momenten kende dat hij niet volhardde in de wegen des Heren. En dat hij niet de Heren in alles aankleefde. En dat hij, oh ja, de Heren wel diende en gehoorzaamde. En soms ook in volle overgave. Maar dat er ook momenten waren dat hij het niet meer deed met zijn ganse hart en met zijn ganse ziel. En omdat hij weet wat in de mens is. En omdat hij weet dat zelfs de meest gevorderde in de genade, zelfs de allerheiligste, om het met een woord van onze catechismus te zeggen, nog maar een onvolkomen gehoorzaamheid hebben, heeft Jozua het nodig geoordeeld om het ze nog eens heel nadrukkelijk zo op het hart te binden. En is er geen reden, gemeente, om het elkaar, om het onszelf en elkaar, ook op deze eerste zondag in het nieuwe jaar, nog eens een keer op het hart te binden. Laat ik het dan doen met de woorden die we zo geregeld horen en die we, als God dat geven wil, ook in het komende jaar nog wel eens een keertje zullen horen lezen uit het doopformulier. Want dan vind je nou eigenlijk op een andere manier, maar bijna toch weer hetzelfde, de dingen ook weer terug. Aangezien in alle verbonden twee delen ze begrepen zijn. Weet u, dan wordt die andere partij aangesproken. Dan wordt er niet alleen maar gezegd in het eerste stuk wat God als de ene partij allemaal gedaan heeft en belooft te zullen doen. En welke beloften hij bij de bediening van de doop aan een verbondskind meegeeft. Maar dan wordt ook gezegd wat nu de verplichtingen van de gedoopten zijn. Zo worden wij vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte. Van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Toch eigenlijk hetzelfde als wat Jozua hier zei tegen die 2,5 stam, nietwaar? En dat is de vermaning en de verplichting waar wij onder leven, gemeente. Is dat de wet? Ja, als je het zo zeggen wil, dat is de wet. Dat is de wet die de Heere ons meegeeft. Dat zijn de wegen die de Heere ons wijst. Ja, maar, ja, ik weet al lang wat u zeggen wil. En sommige mensen die zijn heel snel klaar met zo'n redenering. Als je toch gelooft, dan ben je niet meer onder de wet, dan ben je toch onder de genade. En dat betekent dan voor die mensen kennelijk dat ze zich van die inzettingen van de Heere en van die rechten van de Heere ook maar niet zoveel meer moeten aantrekken, want dan is alles hun geoorloofd. En dan voelen ze in hun geweten echt geen pijn en geen moeite als zij dingen doen waar een ander van zegt, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou met genade bestaan? Oh ja, voor mij kan dat best hoor. En dan krijg je dat soort christendom. Dan krijg je dat soort gelovigen, dat gelooft met een geloof dat straks een luchtbel zal blijken te zijn. Met een hoop die de hoop is die gelijk staat aan een spinnenweb. Pst! Het is weg als je er je hand doorheen haalt. Laten wij naar het ware staan, gemeente. En laten wij, als we daar misschien voor onszelf misschien nog niet zoveel licht en zicht op hebben, laten we dan dit jaar maar eens gebruiken om echte dingen te onderscheiden, zoals de Heere ze in zijn woord ons openbaart ten aanzien van verhouding van wet en evangelie. Want er is ook een vorm van christendom en er is een vorm van christelijke levenswandel waarbij het niet meer zo krap lijkt te hoeven gaan. En waarbij mensen in hun eigen geweten zich al lang gerustgesteld hebben dat ze van alles en nog wat in huis mogen halen. En dat ze van alles en nog wat mogen doen en mogen bekijken en mogen meebeleven. En dat ze het echt vergeten hebben. En die tekst hangt heus niet aan de muur in hun kamer, in houtsnijwerk of op de een of andere manier. Heb de wereld niet lief. Nog iets dat in de wereld is. Misschien moeten we die tekst eens ophangen in onze huizen. Althans in sommige van onze huizen. Om inderdaad te gaan verstaan wat dat wil zeggen als de Heere ons onder de vermaning en de verplichting van de nieuwe gehoorzaamheid stelt. Heere, aanhangen, laat ik het nog maar eens een keer mogen zeggen. Aanhangen, en u weet wat ik zo pas zei. Ik laat u niet los. Betrouwen en liefhebben van ganser harte en met alle krachten. En zo geeft Jozua die mensen het advies om een heilig en een toegewijd leven te leiden. Omdat God het zo waard is. Omdat God het zo waard is. En al zou je nou niet meer noemen dan alleen maar dit. Dat hij zijn zoon gegeven heeft. Tot de verzoening der zonden. En dan geeft Jozua, en dat lezen we vervolgens in vers 6. Het volk dat weggaat ook nog de zegen mee. En Jozua zegende hen als ze hen liet gaan. En ze gingen naar hun tenten en dan in vers 7, het slot van vers 7 nog eens een keer, dat als hij ze trekken liet naar hun tenten, dat hij dan hen zegende. Was dat alleen maar dat hij een zegen over hen uitsprak en hen zo de zegen van de Heere nog in een paar woorden meegaf? Ik denk dat je dit verstaan moet in de zin dat Jozua ook nog met een hartelijk dankgebed ze de Heere opgedragen heeft. En dat hij ze maar niet alleen op de Heere gewezen heeft, maar dat hij de Heere ook op hen gewezen heeft. Dat is toch de beste zegen die je elkaar kan meegeven. Niet elkaar een mooie wens toevoegen. Maar zullen we onze handen vouwen? En zullen we nog een zegen vragen? Om ze zo te laten gaan. En om ze aan de Heere aan te bevelen. En om ze in Gods trouwe zorgen toe te vertrouwen. Juist omdat Jozua weet, als hij zijn handen niet over hen uitgestrekt houdt, dan gaan ze straks de verkeerde kant uit. En dan krijgen ze, en het zal wel de bedoeling zijn om ons te vertellen dat het niet het belangrijkste is, maar dat het er wel bij hoort. Daarom zal het wel helemaal aan het eind staan van alles wat Jozua tot hen gezegd heeft, dan krijgen ze tenslotte ook nog hun loon mee. Ik zei, het staat helemaal aan het eind. Maar het wordt wel genoemd. Het staat aan het eind omdat het het onbelangrijkste van alles is. Maar het staat aan het eind omdat het er toch bij hoort. Zij krijgen ook een aandeel in de buit. Zij krijgen toch ook rijkdom en geschenken met zich mee. Zij hebben er ook voor gestreden. Zij hebben ook de moeite van de veldtocht verdragen. Zij hebben er ook recht op. En onder het volk des Heren deelt de Heere aan al degenen die in zijn leger gestreden hebben, gelijkelijk mee. Je ziet dat later bij David ook in 1 Samuel 30. Moet u maar eens nakijken. 1 Samuel 30 handelt David ook volgens deze regel. Maar ze krijgen het nu pas. Ze krijgen het helemaal aan het eind. En ze hebben niet eerder tegen Jozua gezegd, nou, wanneer krijgen we nou eens ons soldij? Ze hebben erop moeten wachten. En ze hebben niet vooruit gegrepen. Ik denk weer aan die christenreis. Christ Bunyan vertelt op een gegeven ogenblik dat hij ergens twee kinderen ziet. Of Pel Christen ziet een twee kinderen. En de een heet geduld en de ander heet hartstocht. Patience and passion. En dat kind dat hartstocht heet, dat wil wat het beloofd is nu hebben. En dat zeurt erom en dat wil het nu hebben. En dan krijgt het, dan is het zo allemaal gewonnen en zo allemaal geronnen. Zo allemaal weer weg. En geduld wacht totdat het tijd is. En zo moeten mensen het ook maar leren wachten. Wachten totdat de Heere het geeft. Nou gemeente, waar staan wij nou als we dit zo horen? Kunnen we dan ergens inpassen tussen die Rubenieten en die Gadieten en die halve stam van Manasse? En hebben we het gehoord als we ertussenin mochten gaan staan, wat Jozua in naam van de Heere meegaf? Een goede raad. En zo mochten ze dan gaan. En zo mochten ook deze 2,5 stam eindelijk gaan genieten van waar hun broeders aan de andere kant van de Jordaan ook van mochten genieten. En we zagen het in het slot van Jozua 21 en we zien het ook weer in het vierde vers van hoofdstuk 22 terugkeren. Datzelfde woordje, ik kwam er nog even op terug, zei ik, dat woordje rust. Dat moet toch wel wat geweest zijn, gemeente. Dan hebben ze zoveel jaren gezworven en sommigen van hen weten niks anders dan dat het leven zwerven is. Tenten opbreken, tenten weer neerzetten en altijd maar weer een klein stukje verder gaan in die woestijn, in dat borre oord. Er zijn er die in de woestijn geboren zijn. Er zijn er die nog heel jong waren toen ze uit Egypte gingen en die in hun leven lang niks anders meegemaakt hebben dan zo'n soort leven. Met al de moeite en met al de zorgen die het met zich meebracht. En toen kwamen ze Kanaan binnen en toen kregen ze op een ander moment met allerlei moeite te maken. Toen moesten ze oorlog voeren, toen moesten ze... Ik weet niet wat allemaal. En nou zijn erbij, die zijn ondertussen al zowat 60. En eindelijk krijgen ze een eigen stukje grond. En eindelijk hebben ze daar hun eigen wijnstok. En kunnen ze in de schaduw van hun eigen vijgenbomen zitten. Dat is wat geweest. Zelfs die uiterlijke, die aardse, die lichamelijke rust die ze mochten genieten. En van de vijanden geen last meer. En van de hitte van de zon waaronder ze verder moesten gaan, geen last meer. En niet elke dag meer die wapens moeten opzoeken en gebruiken om de vijanden te kunnen weerstaan. Niks meer. En toch... is de rust waar Jozua het volk in gebracht heeft, en ik trek de lijn door zoals de Hebreeënbriefschrijver dat doet, toch is de rust waarin Jozua ze gebracht heeft de eigenlijke rust niet geweest. De Bijbel gebruikt dan een woord om voor rust wat eigenlijk betekent, het is een soort pauze. En je ziet het ook, lees maar door in het boek Jozua, lees maar door in het boek dat erop volgt, het boek Richteren. Die rust wordt iedere keer onderbroken. Dan door de vijanden van links, dan door de vijanden van een andere kant, dan door het gedrag van Israël zelf. De rust is iedere keer weer onderbroken. En daarom, als het hierbij zou blijven, zo zegt de brief aan de Hebreeën, wat zou je dan eigenlijk nog bereikt hebben? Jozua heeft hen niet in de rust kunnen inbrengen. Maar dan ziet de schrijver van deze brief over al die werkelijkheden heen. En dan zegt hij, weet je wat er nou gebeurt? Nou is er een meerdere Jozua. Leest u het ook maar na. Mooie zondagmiddagbesteding. 1 Samuel 30 is nalezen. Hebreeën 4 is nalezen. Waar is de zondag eigenlijk anders voor dan voor het bestuderen van Gods woord? Dan zie je in Hebreeën 4 dat de schrijver zegt, en nou blijft er ook nog een rust over voor het volk van God. En dan gebruikt hij toch een ander woord voor rust. Dan niet meer de pauze, maar de blijvende rust. En dat is het werk van Jezus, van die andere Jozua. Die brengt zijn volk in de eeuwige rust, in de Sabbatsrust. En daar ligt... Dat is het eind van hun zwerftocht, maar veel meer. Weet u waar dat ook rusten van is? Niet van de moeitevolle arbeid die je in dit leven hebt moeten verrichten, en niet van alle zorgen die je hebt moeten meedragen, en niet van alle verdriet waar je hierdoor gekweld werd. Dat valt ook allemaal weg. God zal alle tranen ook van de ogen afwissen als die rust ingaat. Maar weet je waar je dan vooral van mag rusten? Dan hoef je nooit meer te zondigen. Want die neiging die Jozua bij zichzelf bespeurd had, toch weer afwijken, ondanks dat je weet wie de Heere is, toch weer eigen gekozen wegen gaan, toch weer de dingen zonder de Heere doen. Weet u, dat wordt in het leven van hen die waarlijk de Heere vrezen ook wel eens een stuk verdriet. Een last. En dan zegt de Heere, er komt een tijd dat je daar ook van mag rusten. Ook van je boze werken. En dan ben je pas echt helemaal verlost. Is dat ook uw toekomst? Amen. We zingen Psalm 16, het 6e vers. Thank you. Wij zullen samen danken. Trouwe God, wij danken u ook voor de dingen die we vanmorgen mochten horen. Dat het nou mogelijk is om een goed getuigschrift van mensen te geven, maar dat is werkelijk genade. En dat het ook de boodschap van uw woord is en gedurig weer wil zijn om ons met goede raad te dienen en om ons de juiste, de enig juiste weg te wijzen. En om ons er iedere keer weer toe aan te sporen, om de Heere aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben en de wereld te verlaten en onze oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen. En dat komt tot ons als een liefdegebod, Heere. En als het verstaan wordt, wordt het ook als een liefdegebod gedaan. Als vrucht van genade. Als vrucht van het werk van uw Heilige Geest, de door Christus verdiende Geest. Heere, wij vragen van u, laten we de boodschap die ook vanmorgen in deze zondagmorgendienst tot ons kwam, ter harte nemen. Laat jong en oud dat doen. En laten we er inderdaad naar mogen staan om zo te mogen wandelen, Heere, dat we u de Heere welbehagelijk mogen zijn. En dat we u mogen dienen met ons ganse hart, met onze ganse ziel, maar ook met al onze krachten en met heel onze levenswandel. U bent het waard. U bent het eeuwig waard. Al was het alleen maar omdat u de meerdere Jozua gegeven hebt. En door de meerdere Jozua een volheid van genade tot en met de eeuwige, zalige rust. Heere, wilt ge verder voor ons zorgen deze dag? Wilt ge uw genade aan ons verheerlijken en breng ons ook vanavond nog weer onder het woord samen, om Jezus wil. Amen. Psalm 36, en daarvan het tweede vers. En dan denk ik natuurlijk met u bijzonder aan die regel. Hier wordt de rust geschonken. Thank you. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.